Namens de kerkraad zijn er enkele afkondigingen voor u. Wat betreft de doopdienst waar we ons in bevinden na de doopdienst, is er gelegenheid om de doopouders de hand te schudden, God zegen toe te wensen. Zij zullen aan het einde van de dienst meegaan de consistorie in voor het consistoriegebed, maar daarna terugkomen in de kerkzaal. Enkele verdere afkondigingen. Volgende week zondag 16 oktober is er om 10 uur dienst waarin dominee C. Gielin volgaat. Smiddags om 4 uur dominee J. Koppelaar. Dinsdag 11 oktober is er een ledenvergadering en tevens een gemeenteavond. Deze vangt aan om 8 uur 's avonds precies. Ook meelevende en doopleden zijn vanaf 8 uur reeds welkom. En tijdens de ledenvergadering wordt er een stemming gehouden. Er zijn een tweetal vacatures. Voor de vacature C.A. Pronk is er het volgende tweetal gesteld. A. Kalkman, Atlanta 32 en A. Roosendaal, Meerkoetstraat 11, beide uit Capelle. In de vacature N. Otterspeer, J. van Koten, Lupinestraat 6 en K.H. Boonzaaier, Schubertstraat 28, ook beide uit Capelle. Voor de kiesbare broeders J. van der Wal en A.L. Boom is geen stemming nodig, aangezien er geen tegenkandidaten zijn ingediend. En de genoemde broeders worden in uw voorbeden aanbevolen. 15 oktober, zaterdagavond, is er gebedskring. Ditmaal vangt het aan om 8:30 s'avonds. En voor alle data geldt deo voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. De tweede is voor de kerk. En bij de uitgang is de collecte voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de afkondigingen. Laten wij de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 113, versen 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwige Heer zijn troon gevest heeft in de hemel. En vers 4, wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk. Vers 3 en 4 van Psalm 113. Doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we dat deze middag doen met de woorden van zondag 27 van onze catechismus, vraag en antwoord 73. In aansluiting daarop en als antwoord daarop zingen wij Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand, doe door haar daan de wereld beven, houd door haar kracht Gods volk in stand. Psalm 118, vers 8, na de belijdenis van het geloof. En deze middag willen wij dat dus doen met zondag 27, vraag en antwoord 73. Waarom noemt dan de Heilige Geest, de doop, het bad van de wedergeboorte en de afwassing der zonde? En ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt: God spreekt zo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat zoals de onzuiverheid van het lichaam door het water, zo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus worden weggenomen, maar veel meer omdat Hij ons door dit goddelijke pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Amen. We gaan nu over tot de bediening van de heilige doop en lezen daartoe het formulier om de doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen. De hoofdsom, de samenvatting van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen destorend zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dat leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van God de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvend. Alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Dus gelijk als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilige sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, omdat in alle verbonden twee delen, twee partijen begrepen zijn, zo worden wij ook weer, van onze zijde, door God, door de heilige doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen of in de zonde blijven liggen, omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende Genesis 17, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dat betuigt ook Petrus in Handelingen 2, met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelsde handen opgelegd en gezegend heeft. Markus 10. Omdat dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan verder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid hebben behouden en bewaard. Gij, die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid hebt, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem zouden mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgend, vrolijk zouden mogen dragen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij, dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurende dood, om uwentwil getroost zouden mogen verlaten. En de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken zouden mogen verschijnen. Door Hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mathilde en Constantijn zullen nu worden binnengebracht en u wordt dan verzocht om te zingen Psalm 105, vers 5 bij het binnenbrengen van de kinderen. Straks na het amen van de doopsbediening wordt u verzocht om de ouders met hun kinderen staande toe te zingen Psalm 134, vers 3. We zingen dus nu Psalm 105, vers 5 en straks zo mogelijk staande Psalm 134, vers 3. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om aan ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem ook tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar zou zijn dat gij zo gezind zijt, zult gij van uw entwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of niet beleid dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of gij de leer, die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerkel hier geleerd wordt, niet beleidt de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of u niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voornoemde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop het antwoord voor God en zijn heilige gemeente van vader Dekkers, moeder Dekkers, vader Visser, moeder Visser? Mathilde, Rochelle, Petrine, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Constantijn Paulus Cornelis, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Geachte doopouders, beste Rien en Maria, dan Jaap, Christine. Ook namens de gemeente van harte God zegen toegewenst om jullie ja-woord dat jullie mochten geven voor God en zijn heilige gemeente. Het is voor jullie niet de eerste keer dat je hier mag staan. Jullie hebben vaker jullie ja-woord mogen geven. 2 zoons, 3 dochters. En ik kan me voorstellen als je terugdenkt aan de vorige keren en de tijd die sindsdien verschenen is, dat je denkt, we hebben toen ja gezegd. Wat hebben we eigenlijk gezegd? Wat hebben we ervan terechtgebracht? Misschien heeft dat meegespeeld toen nu opnieuw de vraag kwam om jullie kind te laten dopen. Kunnen wij wel ja zeggen? We hebben er samen over mogen spreken, ook in ons doopgesprek. Het gaat niet allereerst over jullie ja-woord. Het is belangrijk, het is onmisbaar. Maar juist als die vraag naar je toe komt, hoe zullen wij onze kinderen voor Gods aangezicht zetten? Hoe zullen wij ze opvoeden in die voornoemde leer? Hoe kunnen wij dat? Juist dan mag de doop niet alleen en niet allereerst iets zijn van jullie ja-woord, maar de belofte van Christus. Christus heeft de doop ingesteld niet voor ouders die het allemaal wel zouden kunnen. Hij heeft die belofte gegeven als een vast en zeker bewijs dat hij doet wat hij belooft. En Christus heeft gezegd dat het water van de doop, wat jullie mochten zien stromen, niet alleen maar water is, maar een bewijs van zijn bloed en van zijn geest. En dan hoop ik dat je op die belofte de toekomst in mag gaan. In dat geloof, in dat vertrouwen, dat Christus doet wat hij zegt. En dat hij zo jullie opvoeding niet allereerst laat afhangen van jullie goede wensen en jullie mogelijkheden. En van jullie kinderen, maar zijn belofte alleen. Gemeente, we mogen dankbaar zijn dat niet alleen de woordbediening, maar ook de sacramentsbediening in ons midden mag voortgaan. Een paar weken geleden de bediening van het avondmaal, nu de bediening van de heilige doop. Wat een voorrecht dat God zo aan ons denkt. Dat hij niet alleen laat verkondigen, maar ook laat zien. En zoals het water stroomt, zo stroomt het bloed van Christus. En zoals het water stroomt, zo vloeit zijn Heilige Geest op ons neer. Dat is te groot voor ons begrip. Maar het is de waarheid van zijn belofte. Laten we daar dan bij leven. In dankbaarheid. In verwondering dat God ons ook vanmiddag dit weer geeft. Laten wij daar samen over danken. Met de dankzegging uit het formulier. En tegelijk bidden om een zegen over de bediening van het woord. Laten we samen danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit bij de Heilige Geest verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig worden opgevoed en in de Heere Jezus Christus mogen groeien en toenemen. Opdat deze kinderen uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, zouden mogen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. We danken u voor uw volheid, heren. Om in het woord, maar ook zichtbaar, uw evangelie te mogen hebben. En dan bidden we, Heer, of ook dat woord mag klinken. Zoals het sacrament het woord laat zien, laat zo ook het woord het sacrament mogen uitleggen. Geef ons dan tezamen een goede en een gezegende dienst. Gedenk deze doopouders. Die hier mogen staan, niet voor de eerste keer, voor de tweede of voor de derde maal reeds. Heere, geef dat zij hun kinderen gans onbevreesd op u zullen werpen. Dat zij zo mogen vertrouwen op wat u, o Heere Jezus Christus, hebt gezegd. Zonder dat is de doop leeg. Maar vertrouwend op uw belofte, Heere, komt niemand beschaamd uit. Wees dan bij hen, gedenk ze, geef dat zij ook het woord tot zich mogen nemen dat tot ons komt. Ja, Heere, geef dat allen zoals wij hier mogen zijn. De eigen gemeente, maar ook belangstellenden, familie, vrienden, anderen. Heere, laat uw woord zoals het vanmiddag tot ons komt. Voor ons persoonlijk bestemd mogen zijn en dat wij luisteren. Als mensen die het woord van God mogen ontvangen. Heere, geef dan uw woord, help in spreken en luisteren, geef uw Heilige Geest, opdat wij niet alleen zullen horen, maar het woord ook zullen doen. Wij bidden voor diegenen, voor wie een doopdienst moeilijk is, zij die ongehuwd gebleven zijn, en wellicht graag ook tot een huwelijk gekomen zouden zijn, diegenen die getrouwd zijn, maar die de kinderzegen niet ontvangen hebben, Wij bidden, Heere, ook voor hen. U kent hun harten. We danken u, Heere, als ze er toch zijn. In verbondenheid met de gemeente. We bidden voor de noden en de zorgen in deze wereld. We bidden voor deze wereld die God loslaat, ons land. Vooral, Heere. En zoveel kinderen, juist kinderen, moeten daaronder lijden. We zullen er straks over horen. We bidden dat uw heilzame geboden als heilzaam erkend mogen worden, ook in ons land en in onze samenleving. Gedenk ons zo tezamen naar de grootheid van uw genade. We bidden en danken dit om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het boek van de profeet Ezechiël. We lezen hoofdstuk 16 en daaruit vers 1 tot en met 14. Ezechiël 16 dus, wij lezen vers 1 tot en met 14. Verder geschiedde de Heer een woord tot mij zeggende: mensenkind, maak aan Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg, zo zegt de Heere, Heere tot Jeruzalem: uw handelingen en uw geboorte zijn uit het land van de Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. En aangaande uw geboorten, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden, en ge waart niet met water gewassen toen ik u aanschouwde, ge waart ook geenszins met zout gewreven, nog in winselen in doeken gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen, maar ge zijt geworpen geweest op het vlakke van het veld, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en ik zei tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed, leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas van het veld gemaakt, en ge zijt gegroeid en groot geworden, en ge zijt gekomen tot grote sierlijkheid, uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gegroeid, nog u waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd van de minne, van de liefde. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond. Spreekt de Heere, Heere. En ge werd van mij. Daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk, en ik schoeide u met dassenvellen, en omgordde u met fijn linnen, en bedekte u met zijde, ook versierde ik u met sieraad, en deed armringen aan uw handen, en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht, en oorringen aan uw oren, en een kroon van heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver, en uw kleding was fijn linnen, en zijde, en gestikt werk. Ge had meelbloem en honing en olie en ge waart gans zeer schoon. En waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen, omwille van uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 6 uit dit gedeelte. Ezechiël 16 vers 6. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zei tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed, leef. Laten wij boven de preek schrijven, God komt voorbij. God komt voorbij. Drie gedachten waar wij bij stilstaan. U begrijpt, ik moet een aantal dingen laten liggen. Ik kan niet te veel over de context van dit gedeelte zeggen, want de tijd is beperkt. Maar drie gedachten willen we overdenken. Ten eerste de waarde van een kind. Ten tweede de waarde van het woord. En ten derde de waarde van de doop. De waarde van een kind. Zo zag ik u, zegt God. Dat kind dat daar ligt, God ziet het als enige. De waarde van een kind. Ten tweede de waarde van het woord. God ziet het niet alleen, maar God spreekt tot het kind. Zo, ik zei tot u. God spreekt het kind aan, de waarde van het woord. En ten derde de waarde van de doop. Ik wies u, ik waste u. Dus drie gedachten, de waarde van een kind, de waarde van het woord en de waarde van de doop. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 8. Wij zingen uit deze psalm de versen 2, 4 en 9. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja uit zuigelingen monden. Vers 4, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens? En vers 9, Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen. 2, 4 en 9 van Psalm 8. Gemeente, wij schrijven boven de preek: God komt voorbij. Onze eerste gedachte: de waarde van een kind. Gemeente, heeft u de kinderen gezien? Kinderen, hebben jullie die twee kleine kindertjes gezien? Mathilde, Constantijn. Wat een lieve kinderen, hè? Natuurlijk houden de moeders van die kleine kinderen. Natuurlijk zorgen de vaders voor die kinderen. Je kunt je niet voorstellen dat een vader of moeder niet van zo'n klein lief kindje houdt. Natuurlijk. We houden er allemaal van die kleine kinderen. Wat wordt je hart vertederd als je zo'n kindje ziet en wat denk je? Ach, wat is het nog hulpeloos. Wat kan het nog weinig. Wat heeft het de zorg van de vaders en moeders toch nodig? Nou, dat is het beeld wat de Bijbel hier in Ezechiël 16 gebruikt. God zegt tegen het volk van Israël: Zoals wij liefde hebben voor een klein, hulpeloos kind, zo heeft God liefde voor Israël. Zoals een vader, zoals een moeder zich ontfermt over een kind, zo mag Israël delen in de liefde van God. Hij zorgt voor dat volk. Ik kom er zo op terug. Maar, gemeente, die liefde voor een kind is toch niet zo vanzelfsprekend als wij zouden denken. Wat wij eigenlijk gewoon vinden om van zo'n klein hulpeloos kindje te houden, is niet altijd zo geweest en is nu nog niet zo. Maar laat ik eerst teruggaan naar de tijd van Ezechiël. Dat is lang geleden, 2600 jaar geleden. Toen was het vaak anders. Toen was het niet gewoon dat een vader en een moeder van een kind hielden. Het gebeurde vaak, ik weet wat ik zeg, het gebeurde vaak dat een kind niet gewenst was. Een jongen meestal wel, maar een meisje niet. Alleen, men had in die tijd nog niet de medische mogelijkheden en de medische kennis om zo'n kind te laten sterven voor de geboorte. Wat wij nu abortus noemen. Dat deed men niet. Waarom niet? Het was te gevaarlijk voor de moeder. Als je zou proberen om dat kind te laten sterven, liep het leven van de moeder gevaar. Wat gebeurde er dus vaak? De moeder droeg het kind gedurende 9 maanden bij zich. De moeder liet het kind geboren worden. Een gezond en welgeschapen kind. En vervolgens liet ze het kind sterven. Als wij dat horen, gemeente, dan denk je, wat een bizarre, onvoorstelbare gedachte. Maar het gebeurde vaak. Misschien heb jij wel eens gehoord van die namen van die filosofen uit de oudheid. Plato, Aristoteles. Zijn filosofen die nog steeds gelezen en bestudeerd worden en wijze, ontzettend intelligente, knappe mensen die hun gedachten gaven over allerlei dingen. Nou, die filosofen die hebben nagedacht over deze vraag. Kun je ouders verplichten hun kind te laten doden? Ze woonden in een kleine stad in die tijd, een muur eromheen, er was weinig ruimte en op een gegeven moment was de stad vol. Nou, deze wijze, intelligente filosofen dachten zonder een traan te laten na over die vraag. Zou dat niet wat zijn om de ruimte eerlijk te verdelen, dat als het een meisje is, dat we dat meisje, dat kleine kindje, gewoon dood laten gaan? Het was zo, gemeente, in Griekenland, in het oude Griekenland van die tijd, 1% van de gezinnen, 1% van de gezinnen had meer dan 1 dochter. Waarom zo weinig? Meisjes werden gedood. Dus gemeente, als wij dit gedeelte lezen bij Ezechiël, dat kind daar ligt om te sterven, dan heeft hij dat niet in zijn profetische fantasie bedacht, maar dat was de werkelijkheid. Dat gebeurde, was aan de orde van de dag, dat kinderen stierven. Zo ging dat dus. Ezechiël beschrijft het in vers 4 en verder. Ten dagen dat gij geboren waart, op de eerste, de beste dag van het leven van zo'n kind, dan werd uw navel niet afgesneden, de navelstreng werd niet doorgesneden en afgebonden, u werd niet met water gewassen, het kind werd niet eens gewassen, men nam niet de moeite om het schoon te maken, u werd niet met zout gewreven, een manier van zorg om dat kind te beschermen tegen de hitte en het licht van de zon, nog in windelen gewonden, in doeken gewonden. Wat gebeurde er? Het kind was geboren en met placenta en al werd het meegenomen door de vader of door iemand anders. Hij droeg het kind, vies van bloed en vocht, en hij nam het mee naar het vlakke van het veld, naar buiten de stad. Hij droeg het kind op zijn arm en hij kwam daar. Hij legde het neer, hij wierp het neer, ik weet het niet. En hij draaide zich om en ging heen. Daar lag het kind. De hete blakende zon. De roofvogels al in de lucht. Klaar om dat kleine kind op te eten. Te doden. En dan staat de gemeente in vers 5. Geen oog had medelijden met u. Ik denk dat we daaruit mogen lezen dat het gebeurde. Dat kind lag daar en er komt een reiziger voorbij en die denkt, wat hoor ik? Ik hoor het geluid van een kind. Ja, er ligt een kind te huilen. Maar hij had geen medelijden en hij liep zo door. Wat wij onvoorstelbaar vinden was toen aan de orde van de dag. Ze liepen door en deden of ze niets hoorden. En dan trek ik de lijnen door, gemeente. Het gebeurt vandaag nog. Als je komt in landen als China en India, hoe komt het dat er veel meer jongens geboren worden dan meisjes? Hoe komt het, als er al evenveel jongens als meisjes geboren worden, dat zoveel meisjes op onverklaarbare manier verdwijnen? Gebeurt nu nog, vandaag de dag, dat kinderen, meisjes, niet gewend zijn en door de eigen ouders worden gedood. Ik moet nog een stap verder gaan, gemeente. In de tijd van het oude Israël was er maar op de hele wereld één land, één volk waar dit verboden was, en dat was het Joodse volk. Wat bij Grieken, Babyloniërs, noem maar op, gewoon was, was bij de Joden verboden. Waarom? Omdat zij geloofden in God, de schepper van alle leven. Omdat zij geloofden dat God houdt van zijn schepselen. De waarde van een kind, onze eerste gedachte. De waarde van een kind. Gemeente, die kunnen wij alleen maar vasthouden, belijden, als wij geloven in God die de schepper van het leven is. U en jij zegt, ja maar hoor eens, wij hebben toch een maatschappij, wij hebben ziekenhuizen waar alles wordt gedaan om het leven van een kind te redden. Precies, dat komt door het christelijke geloof, dat komt door de Bijbel. Als wij hier geen christendom hadden gehad, hadden wij geen ziekenhuizen gehad. Hadden we geen zorg voor kinderen en baby's gehad. Het is de christelijke, het is de Bijbelse, het is de Joodse barmhartigheid. Die ook ons geleerd heeft in een proces van eeuwen om ons te ontfermen over een kind. En ik zeg erbij, gemeente, als wij weer onchristelijk worden, en dat worden we toch als land, dan gaat dit verdwijnen. De barmhartigheden van de goddelozen zijn breed, zegt de Bijbel. Hoe lang zou het nog duren dat ook wij in onze ziekenhuizen een kosten-batenanalyse gaan beginnen? En dat je alleen maar medische hulp krijgt als je voldoet aan die en die en die voorwaarden. Hoe lang gaat het nog duren dat het jonge leven niet meer veilig is? Hoe lang gaat het nog duren dat het ongeboren leven niet meer veilig is? Daar zitten we in. Dit kind schreeuwde nog. En al die kinderen die zonder schreeuw sterven in de moederschoot, vinden we het gewoon. Huiveren we bij dit verhaal, maar leven we door bij de praktijk in Nederland? Misschien komt het zover, gemeente, dat de christelijke gemeente in de samenleving weer de plaats is waar het leven veilig is. Zo was het vroeger. Toen waren het alleen de Joden en later de christenen die zich ontfermden over vondelingen, over het jonge leven. Waarom? Omdat ze geloofden in een God die waarde geeft aan een kind. De waarde van een kind, onze eerste gedachte. Christelijk erfgoed, waar we zuinig op moeten zijn. We gaan naar onze tweede gedachte, de waarde van het woord. Wij zien hier in dit gedeelte, gemeente, dat Ezechiël op heftige wijze en indringende wijze het lot van het hulpeloze kind schildert. Het ligt daar, het wentelt rond, het klaagt en het huilt. Maar het stemmetje reikt misschien maar een paar meters ver. Niemand heeft medelijden met dat kind. Nog even en het sterft. Het is voorbij. De eerste dag van het kind zal zijn laatste dag zijn. Maar dan komt God voorbij. God wordt hier voorgesteld als het ware als een reiziger. Die net als die andere reizigers het pad loopt. En God hoort het kind. En God staat stil. Als ik bij u, zegt vers 6, voorbij ging. Zo zag ik u. Vertreden zijnde, wentelen daar in uw bloed. God ziet het kind, gemeente, en hij staat stil. Dat is wel heel wat. Hij is de eerste die stilstaat. En zijn hart, zijn goddelijke hart, is vol ontferming voor dit kleine, hulpeloze kind. Dat haar eigen ellende niet eens proeft. God staat stil. Ik stel hem me zo voor, gemeente. Hij staat en hij ziet dat kindje daar liggen. En hij kijkt zo eens naar dat kind. Maar hij doet meer. Hij spreekt. God spreekt tot dit kind. Ik zei tot u. En wat zegt hij nu, gemeente? Wat gaat God tegen dat kind zeggen? Dat kind ligt daar. En God zegt. Eén woord. Twee keer. Ik zei tot u in uw bloed. Leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed. Leef! Waarom zegt God dat? Dan moeten wij iets weten van die context van het Oude Oosten, gemeente. Er zijn oude wetboeken die beschrijven wanneer iemand een kind wilde adopteren. Hoe deed je dat? Heel eenvoudig. Je sprak één woord tweemaal uit. Leef! Leef! Dat doet God. God komt voorbij. God staat stil. God spreekt. God adopteert dit kind. God neemt dit meisje aan als zijn eigen kind. Leef, leef. Je bent van mij. Zo nam hij Israël aan. Zo heeft hij zich ontfermd over dat kindje. We moeten hier denken, als het gaat over de historische situatie, over het volk van Israël in Egypte. In de tijd dat zij daar gebukt gingen onder de slavenarbeid en onder de knoet van de farao. Bijna dood. Niemand had medelijden met dat arme volkje dat daar geknoet werd. Maar God kwam voorbij en God zei, leef, je bent van mij, je bent mijn volk. Zo heeft hij Israël verlost. Het onedele en het verachte heeft God uitverkoren, opdat hij het wijze van de wereld beschamen zou. Maar ik trek de lijn verder, gemeente. Zo neemt God ook ons aan. Niet alleen het Israël van het Oude Testament, maar ook, wat Paulus in Galaten 6 noemt, het Israël Gods. De kerk. Zo heeft God de kerk, allen die in hem geloven, aanvaard. Wij zien hier in dat beeld van Ezechiël 16, een beeld van onszelf, een beeld van onze kinderen, ook een beeld van Mathilde en Constantijn, verloren, hopeloos verloren in zichzelf, bijna dood, bijna verloren. Wie ziet er naar die kinderen om? Wie denkt aan het eeuwig hel van deze kindertjes? Niemand. Ja, toch één. God. God komt voorbij. God ziet Mathilde. God ziet Constantijn. En zo kwam God voorbij in het leven van jullie kleine kindertjes. En God stond stil. En God sprak een woord. En hij zei: leef, leef. We mogen dankbaar zijn dat deze kinderen christelijke ouders hebben. Christelijke grootouders. Maar gemeente, wat nog veel en veel rijker is, zij mogen, vergeef me de uitdrukking, zij mogen een christelijke God hebben. Een God die stilstaat. Een God met een hart vol barmhartigheid. Een God dat spreekt: leef. Dat zegt hij tegen ons allemaal, gemeente. We zitten hier samen vanmiddag in één kerkgebouw. En God komt voorbij. U of jij kent die uitdrukking wel. Het wordt nogal eens gezegd in een gebed: wilt u de paden en de rijen doorwandelen? God komt voorbij in de gemeente. Maar ja, denk je, God zal mij wel passeren. God zal bij mij wel niet stilstaan. Ja, gemeente. God staat op dit moment voor u, voor jou. En hij loopt niet alleen voorbij als een voorbijganger zonder medelijden, maar hij staat stil. En hij kijkt je aan, vol mededogen zoals alleen God dat kan. Hij opent zijn goddelijke mond en hij zegt tegen u, en hij zegt tegen jou: leef! Leef! De kanttekeningen zeggen 2 maal om te tonen dat God zijn belofte menigmaal en vaak vernieuwt. En dat het waar is. Dat is het woord van God. Dat is de waarde van het woord. Wat een wonderlijk bevel, gemeente. Hoe kun je nu leef zeggen? Hoe kun je nu leef zeggen tegen dode mensen? Ja, daar moet je God voor zijn. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er zijn wil gebied en het wordt er stom. Hij die de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. De kanttekeningen zeggen terecht: met het woord geeft hij ook de kracht. En zo, gemeente, staat hij bij ons, staat hij voor ons. Dat is nu de prediking van het evangelie. Dat is niet een of andere opsomming van allemaal dogmatische waarheden waar je bij in slaap valt. Dat is ook niet een beschrijving van wat je allemaal kunt beleven en wat je kunt meemaken. Gemeente, dit is het evangelie. En vanmiddag klinkt het evangelie. En Gods stem mag schallen en klinken en zegt tegen ons: leef, leef. Zou dat niet waar zijn? Zou dat niet de kracht van het woord vanmiddag mogen zijn? In onze verlorenheid, in onze doodheid, op de rand van de eeuwigheid. En God komt voorbij. De waarde van het woord, gemeente. Hij had stilzwijgend verder mogen lopen. Hij had mensen mogen zoeken die beter zijn dan u en jij. Maar hij staat stil. En hij spreekt zijn evangeliewoord. En zijn woord is waar. De waarde van het woord. De kracht van het evangelie. We gaan naar onze derde gedachte. Wij zagen de waarde van een kind. Wij zagen de waarde van het woord. En nu ten derde de waarde van de doop. Ik grijp weer even terug op het gebruik in het Oude Oosten, 2600 jaar geleden. Wanneer iemand zo'n kindje, zo'n vondeling, adopteerde, dan maakte hij dat ook zichtbaar. Hij raapte dat kind op natuurlijk, maar wat gebeurde er met zo'n kind? Het eerste wat iemand deed met een geadopteerd kind, een vondeling, hij waste het. Je maakte zo'n kind schoon. Al het vuil, al het bloed waar dat kind in had liggen wentelen, werd er afgewassen als een teken van zorg. Er is een oud wetboek, misschien wel eens van gehoord, het wetboek van Hammurabi, beroemd. Daar staat zo'n bepaling ook in. Kun je nalezen. Wanneer iemand een kind adopteert, dan moet je het ook wassen. Er zijn ook wel verklaarders die vers 9 daarop betrekken. Daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. U hebt in het lezen wellicht wel gemerkt dat dit gedeelte over twee momenten gaat. Een vroeg moment waar dat kind dus net geboren is en een later moment wanneer dat jonge kind, dat meisje opgegroeid is tot een jonge vrouw in al haar schoonheid. Maar er zijn verklaarders die zeggen, we moeten vers 9 betrekken op dat eerste moment. Hoe het ook zij, gemeente, in ieder geval weten wij dat zo'n adoptie, het aanvaarden van zo'n kind, gepaard ging met het wassen van dat kind. En natuurlijk, dat wassen maakte dat kind natuurlijk niet tot een aangenomen en een geadopteerd kind. Dat kind werd geadopteerd op het moment dat dat woord klonk, leef, ja ik zei tot u leef. En toch, dat wassen hoort erbij. Dat maakt dat woord van de adoptie zichtbaar. Laat zien dat het waar is, dat dit kind is geadopteerd. U ziet de lijn naar de doop. Het water van de doopgemeente maakt niet zalig. Het water van de doop wast de zonde niet af. Het water van de doop is geen tovermiddel of zo, waardoor iemand inwendig gewassen wordt. Nee, er zit geen kracht in het water zelf. Maar de doop is wel een zichtbaar maken van wat God doet. Het is een bevestiging, het is een zegel, het is een sacrament. Wat God doet en heeft gedaan, dan bevestigt hij als met een eedzwering in het water van de doop. We hebben het mogen belijden met onze catechismus. De afwassing der zonden wordt zichtbaar gemaakt en wordt bekrachtigd en wordt bewezen in de belofte van Christus in het water van de doop. Dat is de rijkdom van de doop. De doop van jullie kinderen. Ze mogen het water van de doop ontvangen hebben. Dat water is niks als er niet de belofte en het woord van God zelf was. Maar dat is er. Dat woord is er. Leef, zegt God. Een belofte in de vorm van een bevel. De belofte van leven voor jullie kinderen. En bevestigd en verzekerd met het water van de doop. En dat is nu de waarde van de doop. Dat we daarin zeker mogen zijn van Gods woord. Gods woord is toch genoeg? Ja. Maar God, zegt Hebreeën 6, is als met eedzwering daarbij gekomen. Opdat het dubbel vast zou zijn. En daarom heeft hij de doop als een sacrament van dat woord gegeven. Nou, zegt iemand, als ik dus gedoopt ben, dan word ik dus automatisch zalig. Want dat is toch zichtbaar gemaakt. Ik ben gedoopt, dus. Ja. Ja, gemeente. Zou God liegen in zijn woord? Zou God ons bedriegen in het sacrament? Tenzij. Tenzij, gemeente, u wordt zalig als je gedoopt bent. Je wordt zalig. Tenzij we de weg gaan van deze vrouw. Lees het hoofdstuk maar verder door. Die vrouw die geadopteerd was, het volk van Israël, kind van God geworden was, aangenomen, met God in een verbond gekomen, versierd met al zijn weldaden. Tenzij, ja gemeente, de doop bedriegt ons niet. Het woord van God bedriegt ons niet. Maar wij kunnen wel onszelf bedriegen. Wanneer wij niet de weg gaan die God ons wijst. Word ik dan zalig als ik gedoopt ben? Ja. Tenzij ik bewust in overmoed de weg ga van ongeloof en onbekeerlijkheid. En dan is het waar dat zo scherpe, radicale woord van de Heer Jezus Christus, de kinderen van het koninkrijk, zullen worden buitengeworpen, tot de hemel toe verhoogd en tot de hel toe neergestoten. Wat zou dat zijn, gemeente? Als we het water van de doop ontvangen hebben, zal het dan niet als salpeterzuur op onze voorhoofden branden? Als we deze goede God, die vol ontferming zich over ons heeft heen gebogen, die stil is komen staan, toen ik daar hulpeloos en verloren lag, die mij niet zwijgend voorbij is gelopen, maar die het woord gesproken heeft en die het bevestigd heeft in de doop. Als wij deze God verachten. Als wij zo hoogmoedig en ongelovig zijn. Als wij liever ons eigen leventje gaan dan te leven van zijn liefde. Wat zal het zijn, gemeente, om dan gedoopt te zijn? Om zo verloren te gaan. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Laten wij luisteren, gemeente, ook in deze dienst. We hebben het gezien. Het water stroomt. De belofte van Christus is er. Hij bedriegt je niet. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen, is behouden. En die zal in zijn hart de liefde ervaren om deze God te dienen. Herkent u het? Herken jij het? Is het waar in je leven? Heeft de liefde van God, die zich over jou, over u heeft neergebogen, je wel eens verwonderd en verbaasd? Heeft dat de wederliefde in je hart gelegd? Zalig ben je, vast en zeker. Want God heeft het getoond in de doop. Wie het woord van deze God vertrouwt, wie het sacrament van deze God vertrouwt, ja, wie God zelf vertrouwt, gemeente, is zalig. En die mag het zingen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Amen. Wij gaan het samen zingen en we doen dat uit Psalm 56. Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Vers 6 uit Psalm 56. Laten wij danken en bidden. O trouwe God. Wat is uw genade toch onbegrijpelijk goed. Dat uw kinderen die verloren liggen te gaan opraapt. Dat u zich ontfermt over datgene waar niemand medelijden mee heeft. Dat u vaststelt datgene wat ten dode wankelt. Dat u het woord leef verkondigt in een dode wereld. Dat u heidense mensen uit de slijk en de drek verhoogt. Naast prinsen plaatst en wereldgroten. Heren, dan bidden wij, laat die genade ons hart verwonderen. En als wij daaraan twijfelen, zeker wanneer wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, dat wij toch aan uw genade niet zullen vertwijfelen of in de zonde blijven liggen. Maar hieraan ons mogen vastgrijpen en optrekken, omdat wij een eeuwig verbonden genade met God hebben. O Heren, wij zijn zwak en wij vallen. Maar u bent vast en eeuwig en u hebt uw woord met eedzwering bevestigd. Dan bidden wij, Heren, laten wij mogen leven bij wat wij vandaag hebben mogen horen en zien. We danken u voor wat u gaf. We bidden om vergeving wat niet juist was in spreken of luisteren. Ga met ons, Heren, ook de komende week in. We danken u dat woord en sacramentsbediening nog mochten plaatsvinden. We bidden, Heer, ook voor de ouderen vandaag in ons midden, voor wie het waarschijnlijk al zo lang geleden is dat zij gedoopt zijn, maar Heere, het water van de doop droogt niet op. En we bidden dat ook zij zullen leven bij dat woord, dat u niet eenmaal, niet tweemaal, maar zo vaak in hun leven gesproken hebt en dat zij daarvan eeuwig mogen leven. Gedenk en Heere. Nogmaals bidden wij voor de doopouders. We dragen ze aan u op en alle familie en alle vrienden, bekenden die om hen heen staan in verbondenheid. Wees bij ons, Heren, breng ons komende week ook weer samen en volgende week onder de bediening van uw heilig woord. Wij bidden en danken dit uit genade. Amen. Psalm 81, het 12e vers, zingen wij ten slotte: opent uw mond. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.